auch nur zu schädigen. Niemand bemerkt ihn zwar. Allein ich bin mir darüber im Klaren, dass die Bonne um diesen Kampf nur mit der vollständigen Zerstörung des eigenen Feindes geschehen. Ich mache mir mal auf, dass die Sache nicht eigentlich geschehen wird.
Veertig jaar geleden kwam er een einde aan een van de gruwelijkste periodes uit de wereldgeschiedenis. Na 4-5 jaar Duitse bezetting, na jaren van angst en ingehouden woede om al dat menselijk leed, was daar eindelijk de bevrijding. Vrijheid werd opnieuw een woord met een betekenis. Enkele weken geleden waren twee Canadese veteranen op bezoek in ons land, in onze streek. 40 jaar geleden hebben zij hier de dood in de ogen gekeken, in gunstrijd voor onze vrijheid. Voor ontelbaren van gunmakkers eindigde hier in deze lage vlakten het jonge leven. We wandelen met de twee veteranen over de Canadese begraafplaats en houden af en toe halt bij een of ander wit kruisje. En die zijn overigens alle gelijk, want de dood kent geen onderscheid.
Can't remember. See, his number is D12516.
Here's another regiment. Laurent.
Yeah, I don't remember him.
I do, okay.
Do you remember?
These were friends of yours.
Yeah. I'd know him to see him. You know, I'd know he was an Algonquin, but...
I remember him a little bit, too.
Yeah.
Roberts.
Wij wandelen ondertussen met de Canadese gasten op het Canadese kerkhof te Adegem. En bij vele van de graven wordt even stilgehouden, omdat de namen herinneringen oproepen aan mensen die zich hebben gekend in vervlogen tijden. Mensen die net als zij hier vanuit het verre Canada vochten om onze streek te bevrijden. En het is enkele toeval geweest dat deze mensen hier liggen en dat zij nog leven.
Together for 5 years and he left at Moerkirk and I continued on. So that's quite a long time to, you know each other.
Ja, dus nu gaan we naar de graven van korporaal Ellenwood, die dus een verkenner was, en de priester, de enige katholieke priester Mooney, die dus allebei sneuvelden ook op het molentje op 14 september 44.
En dat waren ook mensen die in hetzelfde regiment waren als de twee gasten hier.
Ellenwood was dus wel, behoorde dus wel tot het Algonquin regiment, maar Mooney niet.
Eigenlijk opgeofferd, hè? Ja, dat is Mooney daar. Dat is Ellenwood, yes. Dat is uit een almoezenier, hè? Hier, die is sneuveld in Moekerk, hè? Misschien zeggen aan. En zij gaan het u vertalen, hè, hoe dat juist gegaan is. Ze veranderen altijd maar van hoofdkwartier.
Ah, ja.
Laat ze het een keer vertalen.
Gordon?
Yes.
Roger wants you to tell how it happened that Mooney died at Moerkirk.
Well, Frankie would know more than I would.
We'll wait a moment. Mooney died at Moerkirk.
He died in was in a building there, and it was our battalion headquarters and regimental aid post. And they were shelled, you know, with an 88 caliber gun. It was shelled there, and Captain Mooney, as he was killed there. He was the Roman Catholic padre. That's who he was. Our medical officer was also wounded there, and some of the other regimental aid post people.
Yes,
now that place there, we moved from there to another headquarters. Not me; I wasn't right there, but they moved it to another place, eh? Another old house there, building, and it was shelled too. Moved it again, shelled again. There was an informer with a wireless set.
Yes,
we found out afterwards. Mm-hmm. That's what happened there.
Say it in Dutch. Dus het gaat dus hierom. Dus Mooney was dus een katholieke priester. En die is dus gedood tijdens een aanval op het hoofdkwartier van de Algonquins op het molentje. En dus toen hij gedood was, zijn ze dus vertrokken naar een ander hoofdkwartier dat dus terug bestookt was. Enzovoort. Dus ze moesten telkens van hoofdkwartier veranderen.
Hetgeen dat dus Frankie vertaald heeft, klopt volledig met de beschrijving in de boeken. Het was zo, ze verplaatsten een hoofdkwartier, er was terug Duits afweervuur. Ze dachten, ja kijk, we moeten niet weg, we gaan naar een andere plaats en het werd terugbeschoten. En dan hebben ze gedacht, kijk, hier is verraad in het spel. Maar wij zelf geloven niet zoveel aan verraad, maar er waren wel Duitsers die terug in hun linies, binnen de Canadese linies zaten, die dus observeerden wat er aan het gebeuren was.
Dus
op die manier.
Een infiltratie opnieuw van Duitse soldaten.
Ja, dat was het, ja. Een infiltratie. Tijdens de gevechten reeds, hè.
Geen verraad eigenlijk.
Zij hebben altijd gedacht dat het verraad was, maar er zijn nooit geen bewijzen gekomen dat het verraad was. Er is wel aanwijzing gekomen dat het Duitsers waren die ter plaatse waren. Die dus observatie deden, die waarnemingsverkenners, zo gezegd.
Joe wants to know if Mooney was the only Catholic priest.
Yes, he was the only one that we know of that we had with us. See, we already had the one. Oh, yeah. And we had a Protestant. We had a Protestant minister too. His name was Valentine, and he was wounded also at that time.
Oh, yes, well, I first say it in Dutch.
Yeah.
Dus ze hadden dus één enkele katholieke priester in een regiment. Ze hadden dus wel een protestantse priester ook. En zijn naam was Valentine. Maar dus die katholieke priester was de enige die ze kenden. Het is dus nog mogelijk dat er anderen geweest zijn, maar die kennen ze dus niet.
When we walk on this funeral, we see that the line between life and death is very thin.
Very.
You had luck.
Pardon? Yes.
You are lucky.
Very. Gordy, lucky too. Mm-hmm. We're very lucky, yes. Very fortunate. I guess that's the way it meant to be. I guess we had to live for a purpose and they spared us. I guess that's about the best way you can put it. You know, but we were very fortunate, because we were all young men.
Mm-hmm. You were 20 years old?
No, I was 20, about then, let's see, I'm 66 now, so what would I be, 24?
And most of the men who are on this funeral were in their 20s or 30s.
Yeah. Yes, yes. Okay. They're all like in their 20s and in that. Oh. Wasn't very many like 42 as old for to be with us.
We went in and we were hungry, so he said, I'll go and get dinner for you. He goes out and he starts chasing the chicken. German sniper shot him. I didn't go out, but my sergeant went out and there he was, dead in the chicken coop.
Dus een van hun maten werd dus gedood toen hij een kip ging halen, omdat ze honger hadden. En hij werd aangevallen dus door een Duitse sluipschutter. En zijn naam was Wieler, Wieger.
En waar is het gebeurd?
It happened at
Moorke. No.
Isabella.
Near there.
Yeah.
That I don't think is even in the war path. There's nothing about that at all. The guy never seen it.
Oh yes.
But that's a little story that we know about.
Yeah.
Well, Gordy does, not me. I wasn't there, but Gordy told me about it.
Sign the golden book.
Yeah.
Yes, we'll sign the book.
En terwijl de Canadese gasten het register tekenen, lezen wij even wat te lezen staat vooraan dit kerkhof. De grond waarop dit kerkhof zich bevindt is een gift van het Belgische volk voor de eeuwige rustplaats van de zeelieden, soldaten en vliegeniers die hier geëerd worden. It's a good feeling for you to see that the funeral is well kept here.
Yes, it's very, very nice here. It's, I was just telling Anne, we really appreciate how you people have kept this place so nice and that, and to remember, everybody, it's very good. The one in Bergen op Zoom was nice too. It was well kept. But this here is, somehow this is just seems to be a little nicer. It's more, I don't know what it is about it. It's nice there too, but this seems to be such a peaceful place. Yeah.
Op de vraag wat zij vinden van de militaire begraafplaats te Adenhem, antwoorden zij dat het echt deugd doet te zien hoe goed dit kerkhof onderhouden wordt. Als laatste en postuum gulden betoon aan zij die geen stem meer hebben en enkel nog herinnering zijn. na de honderden identieke kruisjes en de blik in de ogen op oneindig, gaat het, een bedevaart lijkt het wel, naar het polder- en krekenland. Wie kan vermoeden dat deze idyllische streek, omspannen door een zomerblauwe hemel, ooit het toneel is geweest van een strijd op leven en dood.
Hier zijn we dus op de Nolmendijk. Hè. Dat was hier die gevaar. Zijn je bezig aan het? Ja.
Rosé, we bevinden ons hier in een polderland op de grens, de scheiding Nederland-België. Waar bevinden wij ons nu precies?
We bevinden ons hier op het grondgebied van Filipijnen. En hier, precies waar we nu staan, is de Nolmendijk. En die was in 1944 dus zeer versterkt door de Duitsers. Je ziet hier ten andere die ondergrondse bunker, moet ik maar zeggen, want die is eigenlijk gebouwd onder de dijk door. Voor de dijk, achter de dijk, zie je het laag landschap. En dat stond volledig onder water gezet door de Duitsers.
En hoe deden die mensen dat dan, om dat onder water te zetten?
U ziet dus die waterlopen, dus dat was de linie. Dat is nu ook een gedeelte veranderd hier. Dat was vroeger ook een meer diep water, een meer diepe watergang zal ik maar zeggen. En via de duikers, u ziet daar een duiker, daar ziet u hem. Die sluizen werden dus open. In het geval dat ze dus niet geopend werden, die werden ze eenvoudig gedynamiteerd en stroomde het water zomaar de landrijn binnen, totdat ze dus volledig blank stonden. Je ziet ook dat het hier doorsneden is, het landschap, met dijken. En op die dijken, dus meer naar de binnenkant van Nederland toe, meer naar Filipijnen zelf, en ook meer naar Oostburg toe, ziet u altijd maar afwisselend dijken, lage vlakten. En dat was eigenlijk de troefkaart van de Duitsers. Ze zaten dus verschanst in de dijken, ook in de bunkers. Dus je ziet hier zo'n bunker. En de Canadezen, onder andere de Algonquins, die in zijn Moekerken gevochten hebben, moesten dus hier trachten deze Duitsers, deze dijken en deze, en de Duitsers die erin zaten, die moesten ze trachten te veroveren.
Dus dijk voor dijk moest eigenlijk worden ingenomen.
Dat was eigenlijk juist, ja.
Dat was voor de Duitsers een zeer goede verschansing eigenlijk.
Absoluut. Ja, dat was een heel, heel goede verschansing. Ik kan u dat zeggen. Hetgeen dat de Algonquins hier hebben gedaan, was eigenlijk, het speelde mee in de Zwitserweg-operatie, die dus doorgang vond op 6 oktober. En langs de zijde Moerhuizen Maldenham. En de Algonquins, die hadden daags tevoren, dus op 5 oktober, de donderdag 5 oktober, hadden zij tot opdracht hier een afleidingsmanoeuvre uit te voeren om de aandacht van de Duitsers op zich te trekken. Ten einde, langs de zijde Stroobrugge, de Regina Rifles, de Canadian Scotties en de Winnipegs op een gevechtstoestand te laten komen. En zij hebben hier, die dag, hebben de Algonquins hier in deze vlakte, in deze laagvlakte zal ik maar zeggen, enorm hard gevochten. Ze zijn hier 28 man verloren. Ze waren s'avonds, waren die mensen zodanig teleurgesteld, want ze dachten, kijk, we zijn er weer niet gekomen, net zoals in Moekerken. Ze hadden gedacht van door te breken naar Oostburg toe. En dat was dus niet gelukt. En hun moreel is slechts een beetje opgekikkerd geworden als Sander Das, een van hun oversten, bijeenkwam om te zeggen, kijk, u hebt werkelijk goed werk verricht, want dankzij u afleidingsmanoeuvre en uw dapper strijden hier hebben wij dus hinter kunnen bekomen mee dat we dicht in de vaart komen met onze troepen om daar de switchback operation te openen langs de zijde Moerhuizen Stroobrugge.
I've never been in this area, but really I can't remember that much about it. Remember this area. This is where his friend Uyghur went for the chickens.
Yeah.
I don't know. It was around here someplace, but I remember that. When to get chickens for supper.
you were scared.
I've been here, but I mean, I don't remember much about it. No. Like we were in the fields and all over the place, and all the fields look different now. See, this was all flooded, all water around here too. And then, but there was fields back that way where we were. But to remember, I can't. Your man probably knows more about it than I do now.
wanneer de Noordzee...
Roger, wij bevinden ons hier bovenop een van de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog.
Ja, ja, hier is eigenlijk een van de Duitse versterkingen gebouwd. Ja.
Er zijn hier op verschillende plaatsen gaten in de grond. Ja. Dat zijn dus toegangswegen of vluchtwegen uit deze bunkers.
Ja, je kon het ook dus SIGAT noemen, hè, want ze konden hier zich ook versaansen om te schieten op de Canadezen. Hè. Dat was hier dus zo ingericht. Ze konden dus langs alle zijden, hadden ze zegt, op de aanvallers, zo gezegd, op de Canadese aanvallers. En ze konden ze ook aan de andere kant onder vuur nemen. Hè. Mm-hmm. En dat was natuurlijk een moeilijkheid voor de Canadezen. Om, je ziet, de enkele wegen die er waren om met een tanks door te breken, die waren uitzonderlijk, altijd maar onder vuur genomen door de Duitsers. Een observatiepost zat hier ook. En een kanonafdeling, een artillerie, die stond meer inwaarts, dus meer naar Filipijnen toe. En aan de hand van de rechtlijn die ze kregen, namen ze hier dus de tanks van... Die met de Algonquin samen waren, die namen ze onder vuur, ja.
Het is niet mogelijk zeker om die bunkers te betreden? Ja. Of dat is de weg ook erin, of is er nog een andere toegangsweg?
Ja, er zijn nog andere toegangswegen, maar ik denk dat ze allemaal min of meer toegeroeid zijn. U kunt er wel in hoor, maar er zijn ook, je zult het zien, ook kruipgaten in.
Ja.
En je ziet, dat is hier een afdaling, zit je wel, hè. Dat is dieper gemaakt. Dat is een enorme diepe bunker ook, hè. Want die Duitsers, die leefden hierin, hè. Die bleven hier dikwijls dagen aan een stuk ter plaatse.
Wanneer werden die bunkers aangelegd? In de loop van die vijf jaren? Of?
Ja, ik denk dat die naar 42, denk ik, 42, 43, dat die dan gebouwd zijn hier.
Was het al met het vooruitzicht op eventuele moedigheden? Want normaal gezien had je kunnen verwachten dat het Derde Rijk geen aanvallen meer zou te verduren krijgen in deze streek.
Ja, maar ze hebben toch getracht van zeker te spelen. Ze hebben er overal gebouwd. Hè. Het is niet alleen hier geweest. Bij ons in de streek van Malden hebben ze dan ook gebouwd langs de kanalen. En dat was een beetje overal wat ze dus... wat ze bekeken voor een strategisch punt. Daar legden ze dus speciale versterkingen aan. Hè. Onder meer dergelijke bunkers.
Dat lijkt dus wel een zeer sterke vesting eigenlijk te zijn, hè. Vanuit de bunker geeft men uitzicht over de hele streek aan weerszijden van de dijk. Toch is dat gevallen, dat bolwerk hier.
Ja, gevallen is misschien een groot woord. Ik denk dat het hier zo gegaan is. Zij hebben dus, de Algonquins hebben hier verschillende malen een aanval gedaan. Ze slaagden er niet in om door te breken. Maar in de nacht van 8 op 9 oktober zijn de Canadezen dan geland langs de zijde van de Paulina-Avenpolder. Dat was langs de zijde Oofplaat dan, hè, en de Savoyardplaat. Dat is hier een beetje verder. En dat was in feite een nevenaanval. Ook met het doel om de hoofdaanval via Stroobrugge ergens te verlichten. En ziende of vaststellende dat de hoofdaanval, switchback dus aan Stroobrugge, dat die bleef aperen, zogezegd, in de drassige gevaarden al daar. Langs de kant van de Biezen en Moerhuizen, Moershoof, de Vuilpannen. En Oosthoeken en Sint-Lorijns hebben ze besloten, kijk, wij vallen aan langs de kant van de Brakman, dus Oostplaat, Paulinapolder. En dat is vanaf de zijde Terneuzen zijn ze dus de Westersaard overgesteken. En dan, die aanval is dan de Oostaanval geworden, omdat ze vaststelden, de Canadese stafofficieren, dat dat werkelijk succes kende. En de 8e infanteriebrigade, die in reserve gehouden was, of werd, langs de zijde van Stroobrugge, is langs deze kant moeten komen, dus ook de Westersaarde oversteken, ter versterking van het eerste regiment, of de eerste brigade, de 9e brigade was dat. En die zijn dan samen opgerukt. Na een paar dagen hadden ze reeds Oofplaat ingenomen. Dat was op 10 oktober hadden ze reeds Oofplaat. En op 11 oktober was Biervliet gevallen. En dan, en nu kom ik terug op uw vraag, dan zijn ze dus langzamerhand meer en meer naar hier opgekomen, dus westwaarts gekomen. En dan hebben ze ook deze kant ontzet, onder andere hier waar we nu staan, die bunkers. De Duitsers zijn dus moeten wijken voor de overmacht komende vanaf de Westerschelde. Maar niet hier ter plaatse vanaf Boeghouten.
En het is nauwelijks voorstelbaar wat zich hier in deze streek heeft afgespeeld. dat dit prachtige landelijke gebied met de ruisende bomen en het groen en de weiden en de polders, dat dit gebied ooit het tafereel is geweest van een bloedige oorlog, dat kan een mens zich nauwelijks voorstellen. Zeker niet de mens die de oorlog zelf niet aan de lijf heeft meegemaakt. En we vinden ons hier aan de ingang of uitgang van een van die vele bunkers hier in deze streek. Hier leefden de Duitse soldaten ook in deze vochtige, tochtige kelder eigenlijk.
Ja, ja, dat was eigenlijk een oostverblijf, dat zal ik maar zeggen. Hè. Hier moesten ze de dagen aan een stuk op de nuiken krijgen en ook zich verdedigen tegen de Canadezen.
Have you spent some time in a bunker during the war?
No, I never spent any time in the bunker at all. We were always out in the open most of the time. Any time we got near a bunker, it was lucky because he well defended them. Well, you want to believe it, he defended them well. The only way we got close to them was sneak up behind them. Mm-hmm. And our tanks helped us to get close to them. Otherwise, he was watching pretty close. Mm-hmm.
The Canadian soldiers had to conquer the bunkers of the the Germans.
Yeah. We done it with tanks. With our tanks, that's what we used. And we'd knock them out with the tanks or our air force. And then we'd run up and throw a bomb in it and then capture them. Most of the times they'd come out.
Mr. Do you remember this country here?
Yes, I remember the little area around here. You know, it's familiar, just part of it. I can't remember it all.
The feelings you have when you see it all.
Choked up to here.
Het was voor de geallieerden een moeilijke opdracht om de vijand uit dit gebied te verdrijven. In het open veld waren zij een gemakkelijke prooi voor de Duitsers, die zich handig wisten te verschansen achter de vele dijken. De vijandelijke bunkers werden ingenomen met behulp van tanks, daarin bijgestaan door de luchtmacht. Onze Canadese oud-strijder herinnert zich deze tragische gebeurtenissen nog als de dag van gisteren. De indruk die zij hebben nagelaten is als een onuitwisbaar litteken in zijn hart gegrift. En ontroerd houdt hij op met vertellen. Dit zwijgen als de doodse stilte na het laatste schot.
All that happened here during the war and has it changed your life?
Well, I got a broader view on life towards people. I think I did, yes, I think it did. So the uselessness of war. Mm-hmm. Craziness, absolutely crazy. You know what I mean? Now we're on the same side. Mm-hmm. If I told you that the very day the war was finished, they wanted us to turn around and fight again with them. Now that's hard to believe, but it's true. Mm-hmm. They wanted to be our ally that very day. Now that's hard to believe, but it's true.
De ervaring die deze veteranen hier hebben opgedaan, hebben hen voor goed getekend en hen de volstrekte nutloosheid en zinloosheid van oorlog doen inzien.
Mister, are you changed by the war years? Then you was a young man. Now, 40 years later, are you changed by that?
Not really. No, I'm not really changed. I'm still the same person as I was before.
And the war impressions?
Well, to tell you the truth,
you cannot forget it.
I can never forget it. And like since the war, I've never talked about the war until I come over here very much.
Was it difficult for you to visit all these places here?
It was difficult at the cemeteries, yes. I had a choked up feeling there, that's for sure. Bring back, you know, memories of people we knew, our friends and that. Yeah.
Today, in 1984, the risks for a war are great. What is your vision about this all? You have to live in a war. We not.
No, I hope it doesn't look too good. But I just hope there's no wars. No, I wouldn't want to see a war, because a war now, it would be much more horrible than the last one with the weapons they have today. Yeah. Mm-hmm.
Your friend said that the Canadians and the Germans on Christmas time were friendly to each other. It proves, I think, that a war is in fact an illogical thing. People are people.
People are people, and the German people, they were young people like us then. They fight in the war, and they fought for what they thought was right, and so did we. You know, and they were no different from us. They were young men, too, fighting for what they thought was right, eh? You know. And in Canada, there's lots of German people immigrated to Canada. Now there's lots of them are my friends. I have a German friend that just lives down the street from me. And his father was in the war, fighting against us. You see? And German people have made very good citizens. They're just like Canadians. Once they get there a while, you know, and they get our customs, and there's no difference. I think all human, or at least all the white race anyway, are all pretty much the same world over. That's my impression of it anyway, you know. Of course, I never did have any prejudice against any race. I think we're supposed to be all equal. You know.
Thank you.
Ik kan deze gewelddadige gebeurtenissen niet meer vergeten, hoewel ik er zelden nog over praat. De confrontatie met dit verleden komt hard, te hard aan.
En ook vandaag nog blijft het risico op een fatale oorlog angstwekkend groot. Met de huidige wapens waren dit het einde voor onze wereld.
Vooroordelen tegenover Duitsers heb ik niet. Vele uitgeweken Duitsers behoren in Canada zelfs tot mijn vriendenkring. Uiteindelijk zijn we allen een beetje gelijk. Mensen en volkeren verschillen niet zo erg veel van elkaar.
Wij hadden 4 jaar uitgelopen onder dwingelandij. Getekend door armoede, verdriet en ellende. En opeens waren daar jonge, onbekende mannen die ons kwamen bevrijden van de juk der overheersers. De 3e en de 4e Canadese divisie werd in onze streek met een onbeschrijfelijke vreugde onthaald. Een vreugde die echter het leed en verdriet niet kon verdoezelen. Duizenden Canadese moederjongens offerden hun leven voor onze bevrijding. Een offer is echter niet te vergeefs geweest. De 40 jaar die daarna kwamen zijn een tijd geweest van onafhankelijkheid, welvaart en vrede. Dat hebben wij aan hen te danken. De jongeren onder ons, die dit maar als normaal beschouwen, moeten eens stilstaan bij het feit dat dit alles sinds geen definitief verworven recht is, maar een oogmerk waar wij moeten blijven voor strijden.
Deze uitzending kwam tot stand dankzij de bereidwillige medewerking van Roger Moore, Anseis en de twee Canadese veteranen. Duizenden rode klaprozen, neerdwarrelend uit de hemel, boven een verstilde begraafplaats. Een roos voor iedere soldaat, voor iedere man, die zijn leven gaf voor mijn en uw vrijheid.